Hallo luisteraars van Moorden in het Noorden. Mijn naam is Sanne Langelaar. En voordat jullie gaan luisteren naar de aflevering, wil ik jullie vertellen over mijn nieuwe podcast genaamd Het Bewijs. Waarbij simpele, alledaagse voorwerpen het doorslaggevende bewijs worden. Zo vertel ik hoe een ladder de sleutel wordt in een ontvoeringszaak, een nagelvel op een hele onconventionele manier wordt gebruikt om een moord te verhullen, en hoe een verdachte kan worden gelinkt aan een moord door een nieuwe zoom in zijn korte broek. Luister Het Bewijs iedere dinsdag in al je favoriete podcast-apps.
Moorden in het Noorden. Aflevering 3. Verliefd, verloofd, verdwenen. Verliefd, verloofd, verdwenen. Zo zou je Linda's laatste maanden kunnen samenvatten. Een liefdesgeschiedenis die in een tragedie verandert en eindigt als een horrorfilm. Met een moordenaar die aan vervolging ontsnapt. Wanneer een vrouw wordt vermoord, richten onderzoekers hun aandacht vaak als eerste op de partner van het slachtoffer. In bijna de helft van alle levensdelicten, waarbij een vrouw om het leven komt, is haar partner de dader. Maar door een statistiek of een verdenking alleen, belandt er nog niemand achter de tralies. Er is bewijs nodig. Waar, hoe en wanneer werd het misdrijf gepleegd? De antwoorden op die vragen zijn cruciaal om te bepalen wie de dader is. De rechtbank is immers niet geïnteresseerd in dat wat we geloven, maar in dat wat we kunnen bewijzen. We laten liever 10 schuldige mensen vrij rondlopen dan dat we 1 onschuldig iemand onterecht vastzetten. Je luistert naar Moorden in het Noorden, een podcastserie over de meest spraakmakende moordzaken in Scandinavië. Ons verslag van deze zaken is gebaseerd op bronnen die zich in het publieke domein bevinden, zoals interviews, persberichten en rechtbankverslagen. In sommige gevallen worden details uit dramaturgische overwegingen weggelaten, wanneer deze als niet relevant worden beschouwd. We willen erop wijzen dat onze podcastserie gewelddadige fragmenten kan bevatten die als schokkend kunnen worden ervaren. Wat je hoort is een waar gebeurd verhaal. Onderzocht en opgeschreven door Anna Niluka en Barbara Gjerhoff-Nuholm. En verteld door mij, Hanneke Hendricks. De agent van het politiebureau in Falun, een stadje ten noorden van Stockholm, is terughoudend als Mats Alm op zondag 2 augustus 2019 opbelt om zijn verloofde Linda als vermist op te geven. Linda had de avond daarvoor met vrienden in de stad afgesproken. En sinds haar vertrek heeft Mats niets meer van haar gehoord. Klinkt niet meteen als een zaak voor de politie. Linda is een 32-jarige, volwassen vrouw en er zijn wel honderden redenen te bedenken waarom ze niet naar huis zou zijn gekomen. Er moet meer tijd verstrijken zonder een teken van leven voordat de politie Linda als vermist beschouwt, legt een agent uit. Als Mats echt zo bezorgd is, kan hij proberen de plaatselijke ziekenhuizen na te bellen, om daar naar Linda te vragen. Mocht Linda onverhoopt toch niet binnen afzienbare tijd vanzelf komen opdagen, dan kan hij opnieuw contact opnemen met de politie. Duizenden mensen verlaten elk jaar hun huis en laten radeloze dierbaren achter totdat ze, in de meeste gevallen, op een bepaald moment vanzelf weer komen opdagen. Vergeetachtigheid, dronken avonturen, lege accu, ruzie, geheime affaires of koudwatervrees voor een bruiloft. Mensen kunnen om allerlei redenen kortstondig verdwijnen. Ook Mats en Linda staan op het punt om te trouwen. Over een week, om precies te zijn. De voorbereidingen zijn al een jaar in volle gang. 57 handgeschreven uitnodigingen zijn er aan de gasten verstuurd. En Mats heeft de trouwring al om zijn vinger. Nu en voor altijd, luidt de inscriptie. Linda en hij kenden elkaar nog maar een paar maanden, toen Mats haar vorig jaar mei ten huwelijk vroeg. Ze zijn allebei al een keer eerder getrouwd geweest. Linda heeft een zoon die bij zijn vader woont. Linda's tweede huwelijk is net als haar eerste huwelijk op de klippen gelopen. Het valt haar zwaar de rust en de geborgenheid te vinden waar ze zo naar verlangt. Samen met haar broer heeft Linda 7 jaar in een Filipijns kinderthuis gezeten, voordat ze op haar 15e als zogenaamde quota-vluchteling naar Zweden komt. Haar Chinese moeder probeerde te ontsnappen aan China's één-kind-politiek en vluchtte. Toen de politie haar betrapte, werd het gezin uit elkaar gerukt en Linda van haar moeder gescheiden. Linda en haar kleine broertje zijn vanaf dat moment op zichzelf aangewezen. In Zweden komen ze terecht in een kinderthuis in Oskarham in Småland. Pleegmoeder Aino Johansson neemt hen onder haar hoede en ziet hoe hard Linda vecht om ondanks haar moeilijke start in Zweden een normaal leven op te bouwen. Die zware start heeft haar gevormd. Linda heeft een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel, maar ook een explosief karakter. Een combinatie die vriendschappen en relaties kan beëindigen, nog voordat ze daadwerkelijk tot bloei zijn gekomen. Linda vecht tegen een diep gewortelde onzekerheid, waardoor ze bijvoorbeeld moeite heeft om alleen te slapen. Ze is constant op zoek naar warmte en bevestiging, wat haar vaak in de armen van mannen drijft die niet goed voor haar blijken te zijn. Als Linda en Mats elkaar in maart 2008 op een datingwebsite leren kennen, lijkt ze haar plek enigszins te hebben gevonden. Ze woont in de kleine stad Forlun en werkt in een Chinees-Vietnamees restaurant in het centrum, waar ze dagelijks met klanten en collega's in haar moedertaal kan praten. Naast het Mandarijn kan ze ook haar kennis van het Zweeds, Vietnamees, Filipijns en Engels goed gebruiken. Het duurt niet lang voordat Mats bij Linda intrekt en na al een paar maanden vraagt hij haar ten huwelijk. Toen Mats de eerste keer trouwde, ging het ook erg snel. Online leerde hij een Peruaanse vrouw kennen. Na een korte tijd bezocht hij haar in Peru en toen zij vervolgens naar Zweden kwam om hem te bezoeken, vroeg hij haar nog op het vliegveld ten huwelijk. Dat huwelijk hield 4 jaar stand. Toen verliet hij zijn echtgenote om direct weer bij een andere vrouw in te trekken. Het restaurant waar Mats en Linda koste wat kost hun huwelijksfeest willen vieren, is voor maanden vol geboekt. Ze besluiten 8 augustus vast te leggen als huwelijksdatum. Ze laten romantische trouwfoto's maken in China. Linda zit op een brede gestoffeerde stoel in een bruidsjurk met sluier en een glinsterende tiara in haar haar. De lange blonde Mats staat vlak achter haar en draagt een smoking met een zwarte vlinderdas. Het is nog maar een week tot de bruiloft. En Linda is plotseling verdwenen. Een paar uur nadat Mats voor de eerste keer is afgewimpeld door de politie, meldt hij zich opnieuw. Linda is nog steeds niet naar huis gekomen, maar ze is ook niet op haar werk verschenen. Hij heeft geprobeerd haar te bellen en haar berichten gestuurd, maar ze neemt niet op en stuurt niets terug. Hij heeft geen idee waar en met wie Linda zaterdagavond op pad was en daarom weet hij ook niet wie hij nog meer kan contacteren. De politie moet nu iets doen, zegt hij. Frustratie verandert in wanhoop wanneer Mats voor een 3de keer contact opneemt met de politie in Forlun. Het is intussen maandag en Linda is sinds zaterdag onvindbaar. Woedend is hij als de agent van dienst niet eens op de hoogte blijkt van het feit dat er in zijn district een vrouw wordt vermist. Mats probeert Linda zelf te zoeken, met hulp van haar vrienden en familieleden die uit Småland gekomen zijn. Maar ze weten niet eens waar ze moeten beginnen of hoe ze het moeten aanpakken. De volgende dag meldt Mats zich maar weer bij het politiebureau in Forlun. Dit keer samen met Linda's broertje. Nu belt hij niet op, maar hij gaat er naartoe om er persoonlijk op aan te dringen dat er een onderzoek naar de vermissing wordt gestart. Want Linda is nu al 3 dagen weg. Voor het eerst wordt Mats nu formeel door de politie verhoord. Maar zijn verklaring heeft niet veel aanknopingspunten. Op zaterdag had Linda middagdienst in het restaurant. Ze was dus van 11 tot 4 op haar werk. Toen ze thuis kwam, ging ze in bad. En daarna waren zij en Mats boodschappen gaan doen bij de plaatselijke supermarkt. Mats' ouders zouden de volgende dag op bezoek komen en daarom hadden ze steaks gekocht voor op de grill. Later die avond ging Linda naar de stad, waar ze met vrienden had afgesproken, verklaart Mats. Maar hij weet niet met wie. En ook niet waar ze elkaar zouden treffen. Want sindsdien heeft hij niets meer van haar gehoord. De politie start de zoektocht naar Linda Chen. Publiceren een foto die tijdens een reis naar China is gemaakt met daarbij een beschrijving. 32-jarige vrouw, 1,46 meter groot, ongeveer 50 kilo, Chinese afkomst. Volgens Mats was Linda volledig in het wit gekleed. Ze droeg een witte jurk met eronder een witte legging en witte pumps. Ook had ze een witte handtas bij zich. Thuis in Småland overvalt het nieuws van Linda's verdwijning haar pleegmoeder Aino Johansson als een complete verrassing. Per toeval komt ze het opsporingsbericht tegen in de krant. In shock probeert ze Mats te bellen. Ze is verbaasd dat hij zich niet direct bij haar heeft gemeld. Hij heeft al met verschillende journalisten gesproken, terwijl Aino zelf nog van niets wist. Als ze Mats uiteindelijk aan de lijn krijgt, groeit haar verbazing nog meer. Ze had een ongelukkige, vertwijfelde Mats verwacht. Maar hij lijkt nogal aangenaam verrast om van Aino te horen. Hij lijkt helemaal niet bezorgd of verdrietig. De politie in Falun probeert Linda's laatste uren in kaart te brengen. Ze ondervragen familieleden, vrienden en collega's en gaan op zoek naar digitale sporen. Een bewakingscamera in de supermarkt waar Mats en Linda de steaks kochten filmde hoe het stel zaterdagmiddag om 16:38 samen de winkel verlaat. Te zien is hoe een lachende Linda de supermarkt uitloopt, arm in arm met haar verloofde, die zoveel groter is dat ze maar tot zijn schouder komt. Ze draagt een witte zomerjurk, witte legging en een paar platte bruine sandalen. Haar zwarte haren zijn opgestoken en om haar hals draagt ze een ketting met witte parels. Volgens Mats verklaring draagt ze die avond precies dezelfde kleren, ze heeft alleen haar schoenen verwisseld. Aino, die Linda al als tiener kende, vindt dat vreemd. Linda was altijd erg kieskeurig als het haar op uiterlijk aankwam. Ze zou nooit 's avonds de stad in zijn gegaan zonder zich om te kleden. Daarvan is haar pleegmoeder overtuigd. Het verrast haar ook dat Linda, volgens Mats verklaring, de sandalen inwisselde voor de bruidsschoenen die ze zo zorgvuldig voor de bruiloft uitgekozen had. Nog de buren, nog andere getuigen verschaffen informatie die de politie bij de zoektocht naar Linda kan gebruiken. Niemand heeft haar gezien. De verklaring van Mats is voorlopig dus het enige aanknopingspunt waar het onderzoeksteam mee aan de slag kan gaan. Zo beschrijft Mats bijvoorbeeld hoe Linda en hij zaterdagmiddag na een bezoek aan de supermarkt een rondje in de omgeving zijn gaan rijden. Ze wilden de laatste details voor hun bruiloft in orde brengen, zo vertelt Mats. Daarom reden ze naar Torseng, waar je een tocht in de stoomboot kunt maken. Ook reden ze langs het restaurant waar het huwelijksfeest plaats zou vinden. Maar dat was helaas gesloten. Als het onderzoek naar Linda Chen's verdwijnen wordt geïntensiveerd, komen er al snel enkele feiten aan het licht die niet overeenkomen met Mats' verklaring. Uit gegevens van het telefoonbedrijf blijkt dat Mats op zaterdagavond om 8:00 een sms verstuurde aan een vriend. Op dat tijdstip bevond hij zich 30 kilometer van zijn huis en ongeveer 10 kilometer van de eerder genoemde stoomboot in Torseng. Op basis van de fotogegevens op Linda's digitale camera komen de onderzoekers erachter dat ze de stoomboot al 2 dagen voor de noodlottige zaterdag fotografeerde. Het restaurant waar ze samen langs waren gereden blijkt ook helemaal niet gesloten te zijn geweest. Sterker nog, het was er op de bewuste avond hartstikke druk, omdat er een groot feest werd georganiseerd. Daarnaast blijkt dat Mats nog helemaal geen afspraken had gemaakt met het restaurant wat betreft eten of drinken, terwijl het huwelijksfeest nog geen week later zou plaatsvinden. Ook had hij, in tegenstelling tot Linda, geen vakantiedagen opgenomen voor de aanstaande huwelijksreis. Op zaterdag 8 augustus, een week na Linda's verdwijning, komen vrienden en familie bijeen in de kerk waar het paar elkaar eigenlijk op diezelfde dag het jawoord zou hebben gegeven. De pastoor spreekt van hoop en brandt een kaars voor Linda. Hoe kan hij er nou vanuit gaan dat ze dood is? Fluistert Mats tegen Linda's pleegmoeder, die naast hem in de kerkbank zit. Een vreemde vraag, vindt ze, want ook al maakt iedereen zich grote zorgen om Linda, de pastoor had het in zijn preek toch helemaal niet over de dood? Integendeel. Andere bekenden van Linda vinden het vrij ongemakkelijk dat Mats diezelfde avond nog een biertje gaat drinken met wat oude vrienden. In opperbeste stemming, zo lijkt het. Buiten de beelden van de bewakingscamera in de supermarkt vindt het onderzoeksteam geen enkel ander spoor van Linda. Op zoek naar antwoorden begint de politie haar leven voor haar verdwijning in kaart te brengen. Uit het onderzoek naar de financiële situatie van het stel blijkt dat Mats diep in de schulden zit en zo goed als niets bijdraagt aan het gemeenschappelijke inkomen. Hoewel Mats de rekeningen betaalt, is Linda degene die het geld verdient om de rekeningen te kunnen betalen. Op bankafschriften staat een groot aantal overschrijvingen van haar naar hem. Als pas afgestudeerd taaldocent heeft Mats maar een klein inkomen. En Linda heeft haar droom om verpleegster te worden daarom op de lange baan geschoven. Met haar loon uit het restaurant kan ze de eindjes aan elkaar knopen. Voor haar en haar verloofde. De geldkwestie komt ook ter sprake in een video die Linda thuis aan de eettafel opnam. De stemming is ontspannen en uitgelaten. En Linda giechelt als Mats voor de camera grappen maakt over hoe hij haar binnenkort zal moeten vermoorden om het geld van de levensverzekering te incasseren die ze net hebben afgesloten. Gekscherend brengt hij ook nog haar testament ter sprake. Dat hij die van Linda graag zou veranderen, zodat hij haar enige erfgenaam wordt. En hij na haar dood de woning niet hoeft te delen met haar zoon uit een eerder huwelijk. Je mag nooit doodgaan hoor, liefste, zegt hij, vlak voordat Linda de opname stopt. Linda's vrienden zijn verbaasd dat Mats beweert niet te weten waar en met wie Linda de desbetreffende zaterdag had afgesproken. Volgens hen was Mats altijd heel geïnteresseerd in Linda's doen en laten. En ook in haar sociale contacten. Soms had hij zelfs wat controlerende trekjes. Als hij er bijvoorbeeld op stond haar van haar werk af te halen. Zelfs na een maand is de politie nog niet veel verder gekomen in de zoektocht naar Linda Chen. Niemand heeft haar gezien. En er zijn geen verdere aanwijzingen opgedoken. Mats heeft meerdere interviews aan kranten gegeven. En op 2 september is hij te gast bij Efterlust, een misdaadprogramma vergelijkbaar met Opsporing Verzocht. Tijdens de show zitten rechercheurs live in de studio klaar om telefoontjes van kijkers te beantwoorden, die tips hebben over de zaken die in de uitzending worden behandeld. Het programma wordt gepresenteerd door criminoloog en schrijver Lijf Persson, die de besproken zaken in de studio analyseert en van commentaar voorziet. Wanneer het over Linda's verdwijning gaat, komt Mats aan het woord. Hij praat zachtjes. Soms breekt zijn stem zelfs. Hij laat de kijkers Linda's bruidsjurk zien. Een mooie rode japon die ze in China gekocht heeft. Als laatste vertelt hij over de eindeloze hoeveelheid zinloze tranen die hij sinds haar verdwijning heeft vergoten. Het klinkt alsof Mats de hoop heeft opgegeven Linda ooit nog levend terug te vinden. Het kan niet dat ze vrijwillig is weggelopen. Zowel haar paspoort als haar creditcard lagen nog thuis. Hij heeft ook geen losgeldbrief of iets dergelijks ontvangen, dus dat ze ontvoerd is en ergens gevangen gehouden wordt, is ook onwaarschijnlijk. Criminoloog Lijf Persson is het met Mats eens. De kans is groot dat Linda iets is overkomen. Hij gaat zelfs nog een stapje verder. Er moet iets gebeurd zijn. Misschien is ze vermoord. Als dat het geval is, dan heb ik een heel sterk vermoeden waar ik de dader zoeken moet, zegt hij. Hij wordt nog wat specifieker en voegt toe dat de meeste moorden op vrouwen door hun partner worden gepleegd. In de daaropvolgende dagen herhaalt Persson zijn verdenkingen in verschillende kranten. Hij vond Mats' optreden op televisie allesbehalve overtuigend en beschuldigt hem van slecht acteerwerk. Mats, op zijn beurt, verwerpt alle beschuldigingen van Lijf Persson. Hij heeft wel wat anders aan zijn hoofd dan zich druk te maken om de theorietjes van een oude man die zijn geld verdient met het vertellen van detective-verhalen op de televisie. Midden september wordt Mats nog een keer door de politie verhoord, maar op de afgesproken datum verschijnt hij niet op het bureau. Agenten treffen hem niet aan in zijn huis en als ze erachter komen dat hij ook niet op zijn werk verschenen is, wordt hij op de opsporingslijst gezet. 2 dagen later, op 18 september, komt een jonge man zonder schoenen met onbloot bovenlijf het bos bij Redvik uitgerend, zo'n 30 kilometer ten noorden van Voorloen. Als hij eindelijk bij een paar zomerhuisjes aankomt en 2 geschrokken bewoners aanklampt, schreeuwt hij: "Bel de politie!" Daarna stort hij nog op de oprit in elkaar. Het lichaam van de man zit vol brandwonden. Zijn haar is verschroeid en hij heeft zichtbare verwondingen aan zijn polsen. Tegen de tijd dat de politie arriveert, ligt de man in een stabiele zijligging onder een deken op de oprit. Hij huilt hevig en praat zo onsamenhangend dat men hem nauwelijks kan verstaan. Al snel wordt duidelijk dat de man niemand minder is dan Mats Alm. Snikkend en snotterend roept hij uit dat hij zijn verdwenen verloofde gevonden heeft. En dat ze dood is. Het duurt een tijdje voor de agenten wijs worden uit het verwarde gebrabbel van Mats. Hij vertelt dat hij wakker werd in het bos en dat zijn kleding in brand stond. Naast hem lag het lijk van Linda, omgeven door een zwerm vliegen. Ze lag verstopt onder takken en bladeren, maar hij twijfelde er niet aan, het was Linda. De recherche onderzoekt het bos met honden. Vrij snel vinden ze op een afgelegen plek, vlakbij een rode hut, sporen van een kleine brand. Achter een grote steen vindt een van de hondengeleiders uiteindelijk een naakte voet, die bijna niet zichtbaar is onder een grote stapel bladeren en afgezaagde takken. Het stoffelijk overschot ligt al langere tijd in het bos en is in te slechte staat om direct te kunnen identificeren als Linda Chen. Maar de kleding van de vrouw, een witte jurk en een witte legging, komen overeen met de kleren die Linda op de dag van haar verdwijning droeg. Mats wordt gearresteerd op verdenking van de moord op zijn verloofde. Maar eerst wordt hij vanwege zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Als hij de volgende dag uit het ziekenhuis ontslagen wordt, moet hij korte tijd later vanwege een zenuwinzinking op een psychiatrische afdeling opgenomen worden. Enkele uren daarna wordt hij alsnog voorgeleid en in hechtenis genomen. In de loop van het weekend proberen lijkschouwers de dode vrouw uit het bos te identificeren en de doodsoorzaak vast te stellen. De plek waar het lichaam werd gevonden wordt door de politie uitgekampt. Ze vinden een paar herenschoenen en de resten van een vuur, verbrand hout, gras en verkoolde stukken stof. Het heeft veel weg van een mislukte poging sporen uit te wissen. 4 dagen nadat Mats verwond en in paniek het bos uitrende, beschuldigt een rechter hem officieel van de moord op zijn verloofde. De hechtenis wordt verlengd. Mats houdt vol dat hij onschuldig is. Hij beweert dat hij zelf een slachtoffer is in een bizarre zaak. Hij was thuis toen er die avond op de deur geklopt werd. Toen hij opendeed, bedreigden 2 Chinese mannen hem met een mes, zodat hij ze wel binnen moest laten. De mannen dwongen hem 2 pillen in te nemen en wachten daarna tot hij zijn bewustzijn verloor. Tegen de tijd dat hij weer bijkwam, lag hij vastgebonden in een kofferbak van een auto. De mannen hadden hem een beker gegeven om in te urineren. Ze voerden hem runderreempjes en gefrituurde garnalen, die oud smaakten. Daarna moest hij weer zijn bewustzijn verloren zijn, want de volgende keer dat hij wakker werd, lag hij in het bos en stonden zijn kleren in brand, verklaart Mats. De onderzoekers vragen hem mee te werken aan een reconstructie van de gebeurtenissen, zodat ze de details van zijn huiveringwekkende verklaring beter kunnen begrijpen. Met behulp van 2 politieagenten, die de rol van de Chinese ontvoerders op zich nemen, moet Mats de gang van zaken naspelen, terwijl alles op video wordt vastgelegd. Mats gaat er met gestrekt been in. Hij regisseert de 2 acteurs de reconstructie door, terwijl hij zijn eigen handelingen naspeelt. Plotseling is hij niet meer die verwarde en paniekerige jongen die het bos uitrende. Hij is ook niet meer de vertwijfelde, rouwende bruidegom die met het bruidsjurk van zijn verloofde op de televisie over zijn zinloos vergoten tranen praat. Hoewel hij nu officieel beschuldigd wordt van de moord op Linda en het verstoppen van haar lichaam in het bos, lijkt hij erg op zijn gemak. Hij maakt grapjes met de politieagenten, terwijl hij tot in detail naspeelt hoe hij Linda's levenloze lichaam vindt. Rechercheurs onderzoeken alle onderdelen van zijn verklaring, maar ze kunnen geen enkel bewijs vinden dat zijn verhaal op waarheid berust. In zijn bloed wordt bijvoorbeeld geen enkel spoor van verdovingsmiddelen gevonden. Mats ontkent iets te weten van de schoenen die in de buurt van het uitgebrande vuurtje worden gevonden. Hij liep op sokken toen de 2 Chinese mannen hem overvielen en hij zou zonder schoenen weer bij bewustzijn zijn gekomen in het bos, verklaart hij. Technisch onderzoek wijst echter uit dat de schoenen die op de bewuste plek gevonden werden, van Mats zijn. De theorie van de recherche is dat Mats Linda op een onbekende plek vermoord heeft, nadat hij haar mogelijk een tijdje gevangen hield. Daarna zou hij haar lichaam hebben meegenomen naar de plek in het bos, waar men haar uiteindelijk vond. Later zou hij naar die plek zijn teruggegaan, om bewijsmiddelen en sporen te vernietigen. Toch blijven veel vragen onbeantwoord. De obductie van Linda's stoffelijk overschot wijst bijvoorbeeld niet uit hoe ze gestorven is. En ook kan er geen plaatsdelict worden vastgesteld. Maar dan krijgt de politie uit onverwachte hoek nieuwe aanwijzingen in de schoot geworpen. Mats' ouders vinden in hun huis een laptoptas, verstopt in een kast in de stookruimte. In de tas vinden ze een digitale camera, een SD-kaart, wat geld en een ketting met de ring eraan die Mats altijd om zijn vinger droeg. En ze vinden ook een afscheidsbrief. Hallo mama, hallo papa. Als jullie dit lezen, betekent dat er waarschijnlijk iets met mij gebeurd is. Vermoedelijk hebben de mensen die ook verantwoordelijk zijn voor Linda's verdwijnen mij uit de weg geruimd. Ik geloof dat ik dicht bij de waarheid ben. Daarom wil ik jullie een paar belangrijke spullen in bewaring geven. Mocht het anders lopen, dan haal ik ze later weer op. De computer heb ik nodig in de weekenden dat ik bij jullie ben. Ik hou met heel mijn hart van jullie. Ook van mijn zussen, grootmoeder en alle anderen natuurlijk. Mats. Op de digitale camera die in de tas zit, worden foto's gevonden van Mats in Stockholm, gedateerd op 16 september. Het is de dag waarop hij beweert uit zijn huis in Falun te zijn ontvoerd. Hij ontkent dat hij op de foto's te zien is. Het is een man die wel erg op hem lijkt, dat geeft hij toe, maar hij was op dat moment niet in Stockholm. Hij was thuis, totdat twee vreemde mannen hem tegen zijn wil meenamen. Er gaat bijna een half jaar voorbij, voordat het proces tegen Mats begint. Doodslag en lijkschennis, luidt de aanklacht. Hoe Linda precies gestorven is, blijkt tot op het laatste moment moeilijk vast te stellen. Daarom presenteert het OM in de loop van het proces verschillende scenario's. In al die scenario's is Mats verantwoordelijk voor Linda's dood. Moord met voorbedachte raden is één van de mogelijkheden. Maar ook doodslag, door bijvoorbeeld een geëscaleerde ruzie met fatale gevolgen behoort tot de opties. En er valt ook niet uit te sluiten dat Linda door een ongeluk om het leven is gekomen. Het OM kan niet met zekerheid zeggen hoe het is gebeurd, maar er is zeker dat Mats schuldig is aan Linda's dood. In maart 2010 vindt het strafproces tegen Mats plaats in de rechtbank van Falun. Zijn blonde haren zijn inmiddels langer geworden en hij is in de gevangenis een beetje aangekomen. Zijn antwoorden op de vragen van de rechtbank zijn niet veranderd. Hij ontkent nog steeds stellig ook maar iets met de dood van Linda te maken te hebben. 2 maanden later velt de rechtbank haar oordeel. Mats wordt schuldig bevonden, maar alleen aan lijkschennis. De rechtbank acht het niet voldoende bewezen dat Mats Linda gedood heeft. Ook voor een moord met voorbedachte raden of voor een ongeluk is er onvoldoende bewijs. De rechtbank verklaart dat iemand niet veroordeeld kan worden als het niet duidelijk is waar of hoe een misdrijf is gepleegd. De rechter is ervan overtuigd dat Mats veel meer weet dan hij vertelt. Maar toch kan hij alleen veroordeeld worden voor het dumpen en in brand steken van Linda's lijk. Van de andere aanklacht, de daadwerkelijke moord op Linda, wordt hij vrijgesproken. Als gedragsdeskundige Mats volledig toerekeningsvatbaar bevinden, wordt hij tot 18 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Het OM ziet uiteindelijk af van hoger beroep. Ook Mats en zijn advocaat aanvaarden het vonnis. Toch probeert hij voor strafvermindering in aanmerking te komen, op basis van de 8 maanden die hij op verdenking van moord in voorarrest heeft gezeten. Deze vraag wordt afgewezen. De vrijspraak van de moord op Linda betekent dat Mats aanspraak maakt op Linda's levensverzekering van 1 miljoen Zweedse kronen, ongeveer 95.000 euro. Mats besluit het verzekeringsgeld over te dragen aan Linda's zoon. Dit is de Nederlandse versie van de Deense serie Moord in Noord en is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo. Tekst en research, Emiel Hansen. Vertaling, Lotte Lentes. Ingesproken door Anneke Hendricks. Montage en mixage, Jeroen Sturing. Productie door Anne Janssens namens Dag en Nacht Media.